Als jullie wel eens langs de snelweg rijden, de A28, zo naar het noorden, naar Zwolle, dan is het jullie misschien wel eens opgevallen. Maar er is daar zo'n geluidswal en dan staat met graffiti, staat daar opgespoten, volg niet de kudde. Hebben jullie wel eens gezien? Staat in coronatijd, denk ik, is dat erop geschreven, want daarna staat iets over de QR-code. En als ik daar langs rijd, dan denk ik daar altijd aan. Dan denk ik, oh ja, volg niet de kudde, maar wat dan wel? Moet je dan dus alleen gaan dwalen? Ik snap de opmerking wel, volg niet zomaar de kudde, volg niet klakkeloos de kudde, maar in onze maatschappij heeft het woord kuddedier heeft een beetje een negatieve klank gekregen. Dus of je een deel bent van de groep en je eigen identiteit kwijt bent. En als er iets belangrijk is in onze individualistische maatschappij, is het om je persoonlijk te ontwikkelen, om je eigen keuzes te maken, om onafhankelijk te zijn, overal je eigen mening over te hebben. Kuddedier zijn wordt als negatief bestempeld. Maar als we in Gods woord kijken, en dat bleek ook nog uit de tekst die Adrie net las, uit Psalm 100. Mensen horen bij Gods kudde. In de Bijbel is een onderdeel zijn van de kudde, een kudde van de goede herder, wordt als heel positief gezien. Nergens wordt gezegd, wees geen kuddedier. Maar nee, wees juist een deel van die kudde. Een kudde is belangrijk. Een kudde beschermt je. Een kudde verwarmt je. Een kudde inspireert je. Verrijkt. En een kudde geeft ook een stukje bescherming. Als een leeuw een prooi probeert te vangen, dan kijkt hij altijd, is er misschien een dier wat losloopt van de kudde? Dan kan ik hem makkelijk pakken. En als er geen dier losloopt, dan probeert hij een dier af te zonderen. Als het dier maar los is van de kudde, dan kan hij hem grijpen. We hebben het vandaag over samen staan we sterker. Samen staan we sterker heeft dus ook een tegenhanger. Alleen sta je zwakker. We hebben elkaar nodig om stand te houden in ons geloof. En als we in de Bijbel kijken, en misschien als we om ons heen zien ook, dan zien we dat het je niet automatisch stand houdt in je geloof. Paulus schrijft over mensen van wie het geloof schipbreuk heeft geleden. We zien mensen om ons heen die vroeger geloofden, maar die zijn afgehaakt. Alleen sta je zwakker in je geloof. En is er een reële kans dat je het geloof op een gegeven moment loslaat. Dat je geloof geen stand houdt. En dat is vervelend om te zeggen. En ik zeg het niet om jullie bang te maken, maar ik zeg het wel om jullie alert te maken. Het mag ons alert maken en ook vastberaden. Wij zijn mensen die stand houden in ons geloof en daarom zoeken we elkaar op. Want wij weten dat we samen sterker staan. We hebben voor vanochtend een gedeelte gekozen uit Hebreeën, dat ik graag met jullie wil lezen. Hebreeën 10, vers 19 tot 39. Het is een gedeelte waarin heel prachtig wordt beschreven wat de waarde is van het evangelie en van ons geloof in Jezus. Maar waar ook wel een duidelijke waarschuwing in zit. Maar het laat ook heel duidelijk zien hoe we elkaar kunnen versterken. Het is een redelijk lang gedeelte. Ik wil het toch helemaal lezen omdat dat het toch een compleet geheel is. En het me niet goed lijkt om er zomaar een paar mooie teksten uit te pikken. Dus luister mee. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 39. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zodat het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En verder, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien. En de beroving van uw eigendom en mijn blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Prachtig laatste vers. Ik hoop dat we hier ook zo zitten. Wij zijn geen mensen die zich onttrekken, maar mensen die geloven tot behoud van onze ziel. In dit gedeelte, prachtig verteld over wat het offer van de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Wordt gewaarschuwd om je vrijmoedigheid niet op te geven. En dan wordt er aangespoord met wij. Het gaat steeds over wij. En er zitten 4 aansporingen in wat wij met elkaar mogen doen. Aan het begin al, vers 22 staat, laten wij tot hem naderen. Vers 23, laten wij de belijdenis onwrikbaar vasthouden. En dan in vers 24, laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren. En dan in vers 25, laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, maar elkaar aansporen. 4 keer laten wij, met de nadruk ook op wij, want we hebben elkaar zo nodig. En ik wil graag naar die 4 aansporingen met jullie kijken. Waarom is dat wij daarin zo belangrijk? In de Hebreeënbrief wordt het verschil uitgelegd tussen het oude en het nieuwe verbond. In het oude verbond moesten er elke dag weer offers worden gebracht en mocht alleen de hoge priester na een heel reinigingsritueel bij hoge uitzondering het heilige der heiligen in, om in Gods aanwezigheid te zijn. Dankzij de Heer Jezus is het offer voor eens en voor altijd gebracht. En hoe zijn we niet meer afhankelijk van priesters, maar mag ieder individu, gereinigd en geheiligd door het bloed van de Heer Jezus, in Gods aanwezigheid komen. Wat een bijzonder voorrecht hebben wij ontvangen. Die vrijmoedigheid om tot God te gaan. Dankzij de Heer Jezus. We hebben vrijmoedigheid om in Gods aanwezigheid te komen. En dat kun je alleen doen. En dat is een voorrecht om dat ook alleen zelf te mogen doen als je in Jezus gelooft. Je mag bidden. Je mag hem aanbidden, voor hem zingen. Dat kun je doen aan je bureau, op de bank, thuis, in de natuur. Houden sommige mensen ook echt van om daar God te prijzen. En dat zijn heel kostbare momenten. Maar het is zo, als je dat alleen maar altijd in je eentje doet, dan mis je een krachtige dimensie van wat God wil geven. Je mist namelijk de dimensie van het samen, van het wij. En dat is waar God zoveel kracht in heeft gelegd. Als we samen tot God naderen, bidden en hem aanbidden, dan heeft dat kracht. In de startdienst hebben we al iets gezegd over als we samen God leren kennen en naar hem toe gaan, dan kunnen we meer van zijn liefde zien. Dan gaat het veel verder dan onze beperkte blik, wat we wel kunnen meten. Maar we zien veel meer van Gods liefde. Verder zien we in de Bijbel dat God er ook van houdt om zijn aanwezigheid te laten zien waar mensen samen zijn in zijn naam. De tekst dat ik boven de weekmail gezet deze week, ik weet niet of jullie hem gezien hebben uit Matteüs 18. 2 of 3 mensen bij elkaar zijn, samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden, zegt Jezus. Jezus houdt ervan om zijn aanwezigheid te laten zien, om erbij te zijn als mensen in zijn naam bij elkaar zijn. Het bij elkaar zijn geeft een bijzondere ontmoeting met hem. Als wij samen God aanbidden, en niet alleen maar alleen, dan beseffen we hoeveel meer aanbidding God waard is dan ik hem alleen kan brengen. Hij heeft ook de aanbidding van degene naast me nodig. Hij heeft de aanbidding wereldwijd nodig, want hij is zo geweldig groot. Het haalt ons perspectief af van ik en mezelf. Want daarmee maken we God klein. Maar juist ook in het samen aanbidden maken we God zo groot. En hebben we een groter zicht op wie hij is. Als we samen bij elkaar komen en tot hem naderen, ervaren we ook het krachtige wonder van de eenheid en de verbondenheid die God wil geven. Daarin zien we iets van de kracht van Gods geest. Mensen met wie je verder niks hebt, met wie je zo'n ander leven hebt, met wie je je verbonden kan voelen. En dat doet je hopelijk beseffen dat God heeft niet alleen een plan met jou, het gaat niet om jou en God. God heeft een plan met de mensheid, wereldwijd. Het is zo groot. Groot. Jij mag daar een onderdeel van zijn, als individu. Maar je beleeft die grootsheid en dat zicht daarop alleen als je samen God nadert. Verder is het zo dat God heel veel van zijn gaven niet direct aan jou geeft. God kiest ervoor om zijn gaven door anderen heen te geven. Hij geeft ons de gaven van de geest, om de gemeente mee te dienen. Als ik het alleen maar heb van mijn persoonlijke relatie met God, dan loop ik ontzettend veel mis van wat God wil geven door zijn geest. Want als we samen God naderen, dan geeft hij zijn geest aan ons samen, iedereen een stukje, om ook weer met elkaar uit te wisselen. En het is bijzonder als we samen zijn, dat onze gebeden krachtiger zijn. Er staat dat we eenparig iets mogen vragen, dat we in eenheid dingen aan God mogen vragen. We kunnen alleen bidden en God verhoort gebeden. Maar op een of andere manier kiest God ervoor om meer kracht te verlenen aan gezamenlijke gebeden die in eenheid worden uitgesproken. Dus als we samen bidden, gaan we ook samen meer gebedsverhoringen zien. Omdat de kracht ligt in het samen bidden, samen God naderen met onze noden, het voor elkaar bidden, het voor de wereld bidden. En dan denk ik, God heeft ook de mensen niet gemaakt om alleen te zijn. Het is Gods scheppingsplan dat mensen elkaar opzoeken, dat mensen samen optrekken. Als we in de Bijbel lezen, dan heeft God het inderdaad vaak over zijn kudde, over zijn volk, over zijn gemeente. Veel meer dan over zijn relatie met het individu. God schept de vreugde in als wij elkaar opzoeken, want dan functioneren we zoals hij bedoeld heeft. Dacht ik, wat mooi is dat. Te bedenken als wij bij elkaar komen, dat God daar ook blij van wordt. Het is niet alleen dat we het doen voor onszelf. Wij hebben er iets aan. Wij worden er sterker van. Maar God vindt daar ook zijn vreugde in als wij bij elkaar komen. Want dat is hoe hij mensen bedoeld heeft. Dat is hoe hij wil dat gelovigen functioneren. En iets van Gods vreugde mogen wij ook oppakken. Die vreugde van hem mag ook ons vreugde geven. Om niet alleen maar alleen te naderen, maar om echt samen van dat voorrecht gebruik te maken om in het heilige der heiligen te komen, om in Gods aanwezigheid te zijn. Toen Elia, de grote profeet, het had opgenomen tegen de Baalpriesters op de Karmel. Jullie kennen dat verhaal waarschijnlijk wel, dat er vuur uit de hemel kwam. En God zichzelf liet zien. Toen had Elia daarna geen overwinningsgevoel. Hij kroop ergens weg. En hij voelde zich ontzettend eenzaam. Hij had het idee, ik ben de enige die niet mijn knieën voor de Baal heeft gebogen. Ik ben de enige gelovige in heel Israël. En we zien dan dat God aan hemzelf verschijnt. Maar dat God hem ook bemoedigt. Er zijn in Israël nog in ieder geval 7000 mensen die hun knieën niet voor de Baal gebogen hebben. 7000 mensen die ook hun geloof in God belijden en daar niet van afwijken. Het kan ook voor ons zo zijn dat we in onze familie, op je werk, op school, dat je ergens het idee hebt van, hey, ik ben gewoon de enige christen. Dat je die druk voelt van, ja, ik geloof wel, maar ben ik eigenlijk niet gek? Klopt dit eigenlijk wel? Er zijn zoveel mensen die niet geloven. Dan staat er in dit gedeelte, laten wij belijden. Laten wij samen belijden. Ons geloof. Laten we samen ons vasthouden aan die hoop. In het samen belijden zit een stukje bemoediging. Als je weer bij elkaar komt en je beseft, al deze mensen die hier zitten, die geloven in Jezus. Ik ben niet de enige. Dan geeft dat een stukje kracht om samen je geloof te belijden. En ook als je eigen situatie moeilijk is, als je week helemaal niet meeviel, dan heeft ook dat samen belijden van de hoop die er is in Jezus, heeft zoveel kracht. Je kunt jezelf niet altijd omhoog praten en omhoog werken. Maar als die belijdenis van die hoop, als je die weer in zijn gezamenlijkheid hoort, mensen die dat uitspreken, mensen die het hebben meegemaakt, mensen die zich daaraan vasthouden, dan heeft dat gezamenlijk belijden van die hoop weer zoveel positieve uitwerking in een wanhopige situatie waarin je misschien zit. En verder komt er ontzettend veel op ons af, ook geestelijk gezien. We horen van alles, mensen die dingen vinden, mensen die de Bijbel op een bepaalde manier uitleggen. We lezen persoonlijk de Bijbel, hebben we daar misschien onze ideeën over. Maar het samen belijden houdt ons ook scherp in de heldere Bijbelse boodschap. Het beschermt ons tegen dwaalleren. Het beschermt ons tegen eigen interpretaties. Het beschermt ons tegenover dat we vanuit onze emotie denken dat we wel weten wie Jezus is. We wijzen elkaar op Gods woord. We belijden met elkaar Gods woord en de hoop die daaruit komt. Het samen Gods woord belijden geeft een stukje bescherming die we heel hard nodig hebben. Mijn schoonvader vertelde laatst een verhaal over zijn moeder, die vroeger als ze naar de kerk ging, altijd een hoedje op moest. En dat deed ook iedereen, want het was de bedoeling, als je naar de kerk ging, doe je een hoedje op, je kon niet maken om zonde te komen. Maar op een zondagochtend had ze last van hoofdpijn. Dus halverwege de dienst denk ik, poh, dat hoedje, dat knelt me zo, ik zet dat hoedje dus even af. Wat denk je? De volgende ochtend, maandagochtend, 2 ouderlingen voor de deur. Waarom zet u tijdens de dienst het hoedje af? Wij moeten met een hoedje naar de dienst. Het kan echt niet. Als we hier in Hebreeën lezen dat we op elkaar moeten letten, dan krijgen we daar soms dat gevoel bij. Er is in christelijke kringen, denk ik, daar in dat opzicht veel fout gegaan. Dat we elkaar zijn gaan controleren. Doe je het wel goed? Dat we regeltjes zijn gaan opleggen die niet per se Bijbels zijn. Die misschien wel ergens op de Bijbel gebaseerd zijn, maar die niet per se bedoeld zijn tot opbouw van je geloof. Dat we vanuit een stukje oordeel naar elkaar gaan kijken. Misschien wel vanuit een stukje verhevenheid. Nou kijk, zoals ik het doe, de keuze die ik maak, die zijn goed. En eigenlijk moet die ander het ook zo doen, want eigenlijk doet hij het niet goed. Een hoedje is natuurlijk een beetje een ouderwets voorbeeld, maar ik vond het wel typerend. Want hé, waar kunnen we dan op letten met elkaar? En zeker in onze maatschappij waar we nogal wars zijn van dat anderen zeggen wat je zou moeten doen en van regeltjes, hebben we zoiets van, nou, ik beslis zelf wel wat ik doe. Bemoei je niet met mij, ik maak mijn eigen keuzes. En het zou wel kunnen dat we in de kerk ook allemaal, nou, misschien daar best wel een tik van meekrijgen van het denken van de maatschappij. Van joh, ik bekijk zelf hoe ik mijn geloofsleven inricht. Ik kijk zelf wat voor keuzes ik maak. En dan zegt de Hebreeën schrijver hier, laten we op elkaar letten. Maar het gaat verder, laten we op elkaar letten om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Het mooie vond ik, dat hier in de grondtekst staat er, laten we op elkaar letten tot scherpmaking van liefde en goede werken. Dat is in Nederlands niet helemaal een logische zin. Tot scherpmaking. En daarbij moest ik denken aan de tekst die in Spreuken staat, waar staat, zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de mens de mens. We mogen ons in de kerk scherpen aan elkaar. Niet, ik doe het al goed, dan spoor ik jou aan om het hetzelfde te doen als ik. Maar nee, scherpen. Elkaar scherpen. Schuren langs elkaar. En dan specifiek op het gebied van liefde en goede werken. Wat eigenlijk wil zeggen, hoe geef jij nou datgene wat je net je belijdenis van je geloof over hebt gedaan? Hoe geef je dat nou handen en voeten in je dagelijks leven? Hoe uitzicht die liefde in jouw leven? Hoe uitzicht dat in goede werken, waarmee je het licht van Jezus in de wereld kan laten zien? Daarin mogen we ons in de gemeente aan elkaar scherpen, want we hebben dat zo nodig. Want christenen zijn anders, maken andere keuzes, leven anders, besteden hun tijd anders, besteden hun geld anders, gaan anders met elkaar om dan niet-christenen. Dus wij hebben mensen om ons heen nodig met wie we dat kunnen bespreken, aan wie we ons kunnen optrekken, aan wie we ons kunnen schaven, aan wie we ons kunnen scherpen. Je zou kunnen zeggen, zonder elkaar worden we bot. Bot. Omdat je dus niet meer scherp bent. En bot ook misschien wel in je gedrag. Het geeft een stukje botheid, een stukje hardheid, wat we zien in de maatschappij. We hebben dat zo nodig om dat niet over te nemen. Maar elkaar scherp te blijven houden. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe uiten we die liefde? En ook, wat voor goede werken doen we? Daar mogen we elkaar voor aansporen. Wat is het bijvoorbeeld al mooi om elkaar aan te sporen, bijvoorbeeld om met elkaar te collecteren voor Jemen, om wat aan de hongersnood te doen. Dat is voor mij ook een stukje elkaar stimuleren tot een goed werk, om je geld te geven, om de nood in de wereld een beetje te verlichten. Of bijvoorbeeld om met de andere kerken, hebben we de afgelopen voorjaar weer de vakantietasjes gedaan, om arme gezinnen hier in Heerden een hart onder de riem te steken, vanuit de gezamenlijke kerken. Ik denk, dat is voor mij ook echt een voorbeeld van, hey, we letten op elkaar, we overleggen met elkaar, we stimuleren elkaar om het goeds te doen voor de wereld. En zo het licht van Jezus te laten zien. En het is soms ook heel lastig om zelf initiatief te nemen, om van betekenis te zijn in de maatschappij, om je licht eens te laten schijnen. Wat is het dan ook eens mooi om met elkaar te overleggen van, hey, wat kunnen we doen voor Heerden? Wat kunnen we doen voor onze straat? Hoe kunnen we misschien samen iets opzetten? Hoe kunnen we misschien samen bidden voor een bepaalde groep mensen? Samen je richten op de liefde en op het goede doen in deze wereld, dat geeft zoveel kracht. Want in je eentje heb je de neiging om het op te geven. In je eentje heb je misschien wel de neiging om bot te worden. Heel ander soort input van het op elkaar letten die je mag geven. Van, voldoet iemand wel aan de regeltjes? En met een vingertje te wijzen. Maar je scherpen aan elkaar. Wat ik altijd bijzonder vind, als je verhalen leest over de vervolgde kerk, is dat ze er zoveel belang in hechten om elkaar op te zoeken. Ondanks het gevaar. Ze nemen grote hobbels, ze nemen grote risico's om bij elkaar te komen. Omdat ze hun bijeenkomsten niet willen missen. Ze hebben het nodig. Al deze punten die ik net genoemd heb over hoe waardevol het is, zij beseffen, dat hebben wij nodig, wij kunnen niet zonder, want ons geloof blijft niet overeind zonder dat. Zo las ik bijvoorbeeld het verhaal van een zekere Mariam en haar gezin uit Pakistan. Zij hadden in hun omgeving meegemaakt dat er een heel gezin, de ouders en de kinderen, waren door terroristen vermoord, omdat ze christenen waren. Het was gebeurd in die week ervoor. En op zondag maakte het gezin zich klaar om naar de kerk te gaan. En een van de kinderen vroeg, mama, gaan we vandaag dood? moeder slikte. Bedacht alle bijbelteksten die ze wist over Gods bescherming. Ze citeerden met elkaar op Psalm 91. Dat God je in en je uitgang zal beschermen. Maar ze wisten ook, het andere gezin heeft hun christen zijn met hun leven moeten betalen. Wat zeg je dan tegen je kinderen? Ze vragen, mama, ga je vandaag dood? Ze zei, ons leven is in Gods hand. Het ergste wat ze ons kunnen aandoen is ons lichaam doden. Als we sterven, gaat onze ziel rechtstreeks naar Jezus. Kom, we gaan naar de kerk. Naar de kerk gaan, als het je wat kost, als het risico geeft. Omdat je bedenkt, ik heb er wel alles voor over om mijn geloof te behouden, want ik heb het kostbaarste gevonden, wat er maar is. Namelijk mijn geloof in Jezus. En daar heb ik het voor nodig, om mijn broeders en zusters op te zoeken. Voor mezelf, maar als ik sterk in mijn geloof sta, moet ik daar ook zijn voor die ander, die op dat moment misschien niet zo sterk staat, om die ander te bemoedigen. De schrijver van de Hebreeën ziet dat sommige mensen die noodzaak niet zo zien van het naar de bijeenkomsten gaan van de gemeente. En dan zegt niet gelijk, we houden een presentielijstje bij en we veroordelen jou als je niet komt. Nee, hij zegt, sommige mensen hebben er een gewoonte van gemaakt om niet te komen. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, besef je eigenlijk wel wat voor risico je loopt? En hoe groot dat risico is? Als je geloof kwijt zou raken. En besef je hoe waardevol die bijeenkomsten zijn. Het is belangrijk om er een gewoonte van te maken om naar de samenkomst te komen. Om er niet van te laten afhangen of je zin hebt, tijd hebt, of je je vandaag wel zo goed voelt. Zet het bovenaan je prioriteitenlijst. Mijn geloof is belangrijk voor mij. En daarom is de bijeenkomst van de gemeente is belangrijk voor mij en daar wil ik naartoe. En ook mijn broers en zussen zijn belangrijk voor mij. Hun geloof is belangrijk voor mij. Daarom wijd ik me aan hun toe. En wil ik komen, ik wil er zijn. Ook voor hen. Om te kunnen uitdelen, om hen te versterken. Want ook zij hebben die versterking vanuit mij nodig. En dan? Als je ziet dan dat de ander wegblijft. Wat doe je dan? Ik merk dat ik dat best lastig vind. Toch waarschijnlijk ook wel wat van de tijdgeest heeft meegekregen. Joh, ik begrijp het wel. Joh, je mag je eigen keuze maken. Joh. En denk ik, het voelt wat ongemakkelijk om elkaar erop aan te spreken. Maar als je beseft vanuit welke motivatie je mensen mag aanspreken, dan mag dat vanuit een stukje liefde zijn. En als iemand er ons op aanspreekt van hoe kijken we daarnaar? Joh, ik maak mijn eigen keuze. Zeg, jij zegt toch niet wat ik moet? Ik moet helemaal niks. Dat zit er bij ons zo in. En vooral als het gaat om geloof, dat is het aparte. Want ik heb nooit iemand horen klagen als hij naar de tandarts ging en de tandarts zegt, voor een gezond gebit moet je 2 keer per dag je tanden poetsen. Dat iemand die tandarts bij een aanvliegt en zegt, wat ben jij nou? Ik moet helemaal niks. Zeg jij nou dat ik 2 keer per dag mijn tanden moet poetsen? Dan heeft niemand moeite met het moeten van wat die tandarts tegen je zegt. Maar als iemand zegt, je moet naar de kerk gaan, omdat het belangrijk is voor je geloof, stijgeren we heel snel. Ik bepaal zelf wel wat goed voor me is. Gek eigenlijk. Maar wat ik denk heel belangrijk vind, er staat, laten we elkaar aansporen. En voor het woord van aansporen staat er eigenlijk, laten we elkaar erbij roepen. En dat is een Grieks woord wat ook gebruikt wordt voor de Heilige Geest. Jullie hebben misschien wel eens gehoord, de Heilige Geest, de parakleet wordt die dan wel eens genoemd. Van het Grieks woord parakalio. En datzelfde woord staat er hier. Laten we elkaar erbij roepen. Laten we elkaar aansporen. Er staat als het ware, laten we naar elkaar toe, de Heilige Geest om ons heen laten werken naar elkaar toe. En over de Heilige Geest worden heel verschillende eigenschappen toegedicht. Om elkaar te troosten. Misschien zijn mensen wel thuis omdat ze zo verdrietig zijn dat ze het niet meer zien zitten. Sommige mensen hebben gewoon even een schop onder hun kont nodig. Maar dan wel geleid door de Heilige Geest. Ga elkaar aansporen vanuit de kracht van de Heilige Geest. Vanuit de houding van de Heilige Geest. Vanuit de liefde van de Heilige Geest. Voor die ander, omdat je wil dat die ander dicht bij Jezus blijft. Spreek elkaar op die manier aan. En bid er ook voor die ander. En laat je vullen met de Heilige Geest. Zodat de Heilige Geest met al zijn verschillende eigenschappen op het goede tijdstip door jou heen kan gaan werken. En als je zelf aangesproken wordt, besef dat die ander het doet uit liefde voor jou. En uit liefde voor Jezus. En realiseer je even van hoe belangrijk is het geloof voor mij. En hoe belangrijk is daarom de bijeenkomst van de gemeente voor mij. Zondag, of van je kring, of van een andere christelijke groep waar je aan toegewijd hebt. Maar wat dan als het dienst helemaal niet aanspreekt? Als dan ieder heeft iets dienst is waar je niks mee hebt. Of een saaie spreker. Of misschien voel je gewoon niet zo die verbinding met die anderen. Of misschien is je wel pijn gedaan in de gemeente. Wat dan? Kan je dan niet beter gewoon thuis blijven? Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Ik kan niet één antwoord geven op deze vraag. Maar ik kan wel een paar suggesties doen. Bedenk voor jezelf de waarde van kerk zijn op grond van Gods woord. Zie in waarom het belangrijk is om deel van een kudde te zijn. En laat die waarde niet afhangen van hoe jij je voelt en wat jij ervan vindt. En als je dan voor kiest om te gaan, bid voor die dienst, voor die bijeenkomst. En vraag God wat jij zelf mag inbrengen, hoe jij voor de ander tot zegen mag zijn. En vraag God of hij je die verbinding wil laten ervaren met die ander. Of hij ook tot het hart van de anderen wil spreken. Om misschien ook wel jou te benaderen. En als het echt niet gaat, dan hebben we in Nederland nog de mazzel dat we verschillende kerken hebben. Hebron is niet heilig. Geen één gemeente is heilig. We hebben heel veel plekken waar mensen bij elkaar komen. Maar doe dat alleen. Niet uit onvrede. Maar doordat je de leiding van God ervaart. En als je het niet meer ziet zitten in een kerk, waar dan ook, welke dan ook, ga niet in je eentje ronddwalen. Denk niet, ik kan wel geloven in mijn eentje. Ik kan wel zonder kerk. Ik heb te veel mensen gezien waar dat de eerste stap was, dat ze helemaal bij God vandaan gingen. Je bent kwetsbaar. De Satan staat op de loer om mensen die zichzelf afzonderen van de groep, om hun te pakken. Dat is een reëel gevaar. Dus is de gemeente niks en gaat het echt niet en heb je alles geprobeerd, zoek een andere plek. Verbind je met andere gelovigen, want het is zo kostbaar. Er gaat zoveel kracht vanuit. En als je denkt dat je dat niet nodig hebt, moet je misschien in de spiegel kijken. Ben ik niet een beetje arrogant? En als je denkt dat de ander jou niet nodig heeft, denk je misschien wel te veel aan jezelf. Want je mag ook op plekken komen om uit te delen wat God jou gegeven heeft. Tot zegen te zijn voor de ander. We hadden vandaag de S. Samen staan we sterker in ons geloof. Ik hoop dat ik jullie daar wat moois van heb laten zien. Hoe mooi het is om samen gemeente te zijn. Hoe kostbaar het is, wat een kracht ervan uitgaat. En dat jullie het belang zien van het samen geloven tegen de trend van de maatschappij in. Waar geloof een persoonlijke zaak is. Waar je het zelf moet weten. De Hebreeënschrijver geeft nog een hele mooie extra reden aan om elkaar aan te moedigen om samen te komen. De dag nadert dat Jezus terugkomt. De dag dat we klaar mogen staan om hem te ontvangen. En dat is toch wat we willen. Hij, de liefde van ons leven. We willen klaarstaan als hij komt. Jezus vraagt zich af, in een van de evangeliën, Lucas 18 staat het, dan zegt hij, zal de mensen zo nog het geloof vinden op aarde als hij komt? Laten wij zeggen met elkaar, zoals dat laatste vers van dit gedeelte uit Hebreeën. Wij zijn mensen die geloven. Wij zijn mensen die geloven en ons niet onttrekken. Geloven tot het behoud van onze ziel. Tot de dag dat Jezus terugkomt. We willen hem ontmoeten, want we houden van hem. We willen niets liever dan bij hem zijn, toch? Met elkaar. Met jullie allemaal wil ik hem, wil ik daar staan. Om hem te ontmoeten. En met al die mensen uit de andere kerk in Heerden. En uit heel Nederland en uit heel de wereld en door alle generaties heen. Wat heerlijk zal dat zijn. Samen hem te ontmoeten. Amen.